Hallo allemaal. Als je nu door Amsterdam fietst, en dat moet zo nu en dan, dan zie je dat er overal zaadjes opdwarrelen. Het zijn de zaadjes van de Iep. Het is een soort lentesneeuw. En weet u wat u moet doen als u in Amsterdam woont, of als u in een andere streek woont waar ook de Iep zijn zaad loslaat? Pak een envelop, vul die envelop en stuur die zaadjes naar de Iep-arme kennissen. Zo verricht u toch een goede daad.
Welkom bij Van Dis Ongefilterd. Ik zit hier met Adriaan van Dis en mijn naam is Simon de Kerhupkes. Ja, ik was helemaal in vervoering, Adriaan, van die Iepensneeuw.
En jouw mooie idee. Het is ook heel vrolijk om daar doorheen te fietsen. En ja, ik doe zo mijn best om in de wanhoop deze dagen telkens een lichtstraal te ervaren. Dus ik dacht, kom, het Iepenzaad.
Ja. En Iep, een tijdje terug was er veel te doen om die Iepenziekte, om die Iep zou weggaan. Daar hoor je tegenwoordig weinig over. Ik weet niet of het is opgelost.
Het is zoals met alle ellende, het komt en het gaat.
Het gaat ook weer.
Denk ik dat bijvoorbeeld al die baldadigheid en narigheid, ik denk dat de mensen ook een sterk corrigerende kracht hebben.
Ja.
Dat ze op een gegeven moment denken, misschien ben ik toch ook iets te brutaal geweest in de trein. Misschien heb ik toch iets te hard gescholden toen iemand bij het zebrapad niet stopte. En zo corrigeren we onszelf.
Ja. Ik weet dat de Iep was vroeger heel belangrijk. Want die had een speciale eigenschap, zeg maar, was genoeg, sterk genoeg, maar ook flexibel genoeg om te dienen voor timmermannen als onderstel van een koets.
Oh?
Ja. Was perfecte houtsoort daarvoor.
Ja, en toen kwam de auto.
Precies. En nu zitten we met al die Iepen
opgeschreven. Een zak en as.
Ja. Ja. Jij had iets, iets heel belangrijks. Jij kwam binnen en je zegt, ik moet iets vertellen.
Ja, ik ben de afgelopen week nogal erg in de Indische wereld geweest.
Afgelopen week? Altijd zit je daarin?
Ja, nee, maar wat meer dan gewoonlijk. Pelita, dat is een organisatie waar die zich nu vooral bekommert over de tweede en derde generatie. Kinderen, jonge mensen, mensen ook van mijn leeftijd trouwens, die de doorgegeven pijn van hun ouders proberen te verwerken. En daar is allerlei maatschappelijk werk voor, maar soms ook bijeenkomsten. En kennelijk wordt dat steeds sterker in deze tijd, dat mensen zich willen verzamelen. En ik was ook bij dat mooie winkeltje op het Noordeinde in Den Haag, Moeson. Daar wordt een tijdschrift uitgegeven, Moeson. En dat is dit keer helemaal gewijd aan Charlie Robinson. Dat is precies 50 jaar geleden deze week dat Charlie Robinson is overleden. Wie was Charlie Robinson? Het was een leidsman voor de Indische gemeenschap na de oorlog. Pseudoniem voor Jan Boom. En die was een hele belangrijke man voor mijn moeder. Ook voor de mensen in het repatriantenhuis. En hij heeft ook wel een grote invloed op mijn denken gehad.
Dus is ook een man die jij echt zelf hebt gekend?
Nee, niet gekend. Maar wel zijn geschriften. En daar ga ik nu iets over vertellen.
Okay.
Wie was Jan Boom? Geboren in Nijmegen. Tijdens verlof van zijn Nederlandse vader Cornelis Boom. Een kneelmilitair. En zijn moeder Fela Robinson. Dat was de dochter van een Engelsman en een Javaanse. Je kunt dus wel zeggen, Jan Boon was van gemengde komaf. En dat is heel belangrijk voor hem. Hij noemde zich natuurlijk een Indo. Hè, dus dat komt van Indo-Europeaan. Maar hij maakte er altijd een grapje van. In Nederland door omstandigheden. Maar Charlie Robinson was een visionair. Want hij wist als geen ander wat migratie was. En dat al dus in de jaren 50. Hè. In een vreemde omgeving een nieuw leven beginnen. En hij kwam op voor de positie van Indische Nederlanders, die hij al vroeg beschreef als migrant, levend met twee werelden in hoofd en hart. En die migrant, zegt hij, heeft iets eigens nodig. Een club, een eethuisje, een eigen orgaan. En hij moet assimileren, maar assimileren betekent voor de Indische Nederlander niet dat hij Nederlander moet worden, maar juist een Indische Nederlander. Vergelijk dat met wat we nu een Afro-Amerikaan noemen, waarin je dus ook de Afrika-kant benadrukt van een bewoner van de Verenigde Staten, als hij tenminste van kleur is. De Indische Nederlander introduceert volgens Charlie Robinson nieuwe dingen in het naoorlogse Nederland: bereisdheid, tropendeskundigheid en ondernemingsgeest. En hij heeft één bijzondere eigenschap: hij is niet verzuild. Dat vond hij kennelijk heel belangrijk om te vermelden.
En is dan niet die de Indo, is dat niet de nieuwe cel waar die deel van?
Ja, dat kun je natuurlijk ook zeggen. Maar hij gaat over godsdiensten heen. Want er zaten mensen tussen die van protestant waren, katholiek waren, moslim waren. Of mijn part animistisch. Ja. En hij paste dus niet in de Nederlandse zuil. Die op sociale status en op religie was gebaseerd. Hij richt een eigen orgaan. Dus dat heette Tong Tong. En die naam verwijst naar de holle boomstam waarop in de archipel alarm geslagen werd om berichten door te geven. Maar Uit dat, die naam Tong Tong kwam de Passa Malam voor. Dat jaarlijkse ontmoeting, vooral in Den Haag op het Malieveld. En nu heet het trouwens Tong Tong Fair, om hem weer te eren. Die is trouwens dit jaar weer van 24 mei tot 2 juni. Maar die Robinson was ook schrijver van prachtige korte verhalen. Een van zijn boeken heet Cheese en het andere heet Tjoek. Dat kunt ze nog allemaal vinden bij boekwinkeltjes.nl. Maar het schijnt ook, misschien is er weer sprake van een verzameld werk dat uit gaat komen. En die schreef hij onder de naam Vincent Mailleux. En Robinson was een verslaggever van een tijdperk van de overgang. En Kousbroek noemde hem een schrijver van groot formaat, over wie in Nederland kleinerend werd geoordeeld. En die Charlie Robinson schreef over die verscheurde Indische generatie, heen en weer geslingerd tussen vasthouden en loslaten, herinneren en aanpassen, bijvoorbeeld met je vingers eten en met vork en mes, met blote voeten kind in de tropen en in het land van te veel kleren en schoenen in Nederland. En hij zegt, we verenigen beide wereld, ontken die rijkdom niet. Vrij samengevat kwam zijn boodschap hierop neer. Kiezen is een beperking. We moeten ons niet verarmen tot één identiteit. Dat was in het begin jaren 50 een ongekende boodschap. Ja. En dat vond mijn moeder heel belangrijk, want ze zag hoe bijvoorbeeld mijn vader zijn hele Indische achtergrond ontkende met zijn Italiaanse bloed. En ze best deed om heel erg te lijken op de Nederlanders met een namaakzegelring. En om door een zegelringetje te halen. Maar hij verloochende daarmee eigenlijk zijn jeugd en zijn gekleurde jeugd uit Surabaya.
En jouw moeder sprak dit zeer aan en zij deed dat dus ook minder.
Mijn moeder was een boerendochter, maar ze zag die Indische mensen die hun status hadden verloren. Ja. En die probeerden heel erg bij Nederland te horen, maar Nederland had geen oren voor ze.
Probeerde jouw moeder dat dan aan te moedigen? Van...
Wij lazen die boekjes en ik vond ze ook volkomen vormvrijheid in de boekenkast van mijn moeder terug. En die verhalen werden ook voorgelezen. Vooral die straatschetsen die hij schreef. Piekrans van een straatslijper. En ook moppenboekjes. Die had hij dan nou verzameld van wat lezers op. Je laie rot, je laie kriepoet. Kriepoet betekent kraaienpoot. En heel veel van die verhalen waren geschreven in het Pacho. En het Pacho, dat is een Indo-dialect. Dat is nagenoeg uitgestorven. Ook daar bestaat nu plotseling belangstelling voor. Je schrijft er gewoon P-E-T-J-O. Het is een mengtaal en het was gebruikt om te laten zien hoe belabberd de bediendes Nederlands spraken. Maar eigenlijk was het gewoon ook een taal, een vehikel van verlangen en nostalgie. Er werden grapjes in gemaakt, rijmpjes. Wij zongen met Sinterklaas. Sinterklaasliedjes kent ze nog allemaal in het Pacho. Zie gids, kom die kapal uit Spanje, he al. Kapal is boot, ja. En zie gids, we lagen krom van het lachen van plaats. Zie gids, wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, adoe. Ik begreep die woorden nauwelijks, maar ik zong dapper mee. En het leuke is dat ik die mopjes, ik zie de familie nog zitten, de grote kring, allemaal elkaar die mopjes vertellen uit die boeken. En ik snapte er geen donder van. Maar toch gebeurde er iets wonderlijks. Ik woonde in Parijs. Ik ging lesgeven op de universiteit. Ik had daar studenten van verschillende windrichtingen. Uit Marokko, uit Bretagne. En ik zei, we gaan iets doen met mengtalen, met migratie. We gingen schrijvers lezen uit Libanon, uit het Caribisch gebied, maar ook uit Nederland. En zochten naar overeenkomsten, die waren er. En voor anderen was dat taalspel een grote overeenkomst. En toen behandelde ik met hen één verhaaltje, en dat ga ik toch eens voorlezen, van Charlie Robinson, over die verwarring die bestaat als iemand Nederlands leert, maar het heel lastig vindt om al die onregelmatigheden van onze taal te begrijpen.
Hoe heb je dat toen voorgelezen? Heb je dat
dat behandelde ik klassikaal. Ja. Ik ga het voordoen. Dan is het Petrus. Ja, meneer. Waar is de sleutel? Op de kast gelegen, meneer. Gelegd, Petrus. Ja, meneer. Waarom ben je gisteren niet gekomen, Petrus? Hele dag op bed gelegd, meneer. Gelegen, Petrus. Ja, meneer. Petrus, waren gisteren geen eieren? Kippen niet gelegen, meneer. Gelegd, Petrus. Ja, meneer. Dat is vreemd. Hoe komt dat toch aan mij niet gelegd, hè, meneer? Gelegen, Petrus. Meneer, mag ik een voorschot, 1 ringgit? Want mijn grootmoeder is overleden, ze is al afgelegen. Afgelegd, Petrus. Ja, meneer, maar mag ik dan een dag vrij hebben? Waarom, Petrus? Voor de begrafenis een hele dag. Ja, maar de kampong is heel erg afgelegd, meneer. Afgelegen, Petrus. Petrus is niet teruggekomen. Hij vertelt, ach, meneer maakt mij elke dag verlegd. Nou, dat werkt heel leuk met studenten, buitenlandse studenten die Nederlands gaan leren. Want dan zeg je, hoe lastig is het? Hè? Leggen, liggen, verlegen, gelegd. Nou, dat, daar kon ik dus die wonderlijke Charlie Robinson bij gebruiken.
Maar hoe deed je dit dan in Parijs? Of was dat in het Nederlands?
Dat was in het Nederlands. Dat was een student in Nederlands, zo Paris 4.
Right.
Maar ik ging natuurlijk ook verder en uitleggen wat deze man betekende. Is het nou nostalgie? Nee, zei ik. Het is een reis door het geheugen. Het is een vorm van meanderende geschiedschrijving over een samenleving die niet meer bestaat. Is het dan koloniaal? Ja, maar het is geen verheerlijking van de kolonie. Het is een lofzang op volkse vermenging. Over door en met elkaar levende groepen aan de onderkant van de samenleving. De bedjakrijder, de straatkapper, de straatschoffies, de kleermakers, de wonderdokters, de tramconducteurs, Tante Koosje, de bioscoop. Allemaal een vermenging van volk en bloed. Maar hij had er ook allerlei buitenlandse invloeden mee. Arabische invloeden, Madurees, Mexicaans, Chinees, Indisch. Alle kleuren en rangen en standen door elkaar. En dan schildert hij een nieuw volk in een nieuwe taal. En het mooie is, die Charlie die schrijft zoals hij praat. Vol terzijdes en bijzinnen. Verrassend soms dat hij de eindstreep haalt. Maar als je het hardop leest, lukt dat. En hij schrijft ook in onomatopeeën. Woorden waarin hij de klank een alfabet geeft. Dus hij heeft het over een zwikzwak trammetje. En dat maakt dan als geluid mengelengelengelengelengeleng. Niet tingeling. Charlie goochelt met taal, verindiest elk woord. Een jager gaat niet uit jagen, maar jagen. De bus is een opgelet. En alles rammelt los. Hij is ook een romanticus. Dat is een lofzang op het buitenspeelkind. Maar nou nog even over die Vincent Mailleux. Want die werd met veel lof binnengehaald in Nederland. Al tekende de kritiek wel van dat het soms wel erg exotisch was. Ja, in de jaren 50. Want het speelde zich allemaal af in de onderlagen van de Indische gemeenschap. Maar hij had ook moeite met dat prijzen. Want hij schreef in een brief aan Kausbroek: zodra de Belanda's, dat zijn dus de Nederlanders, beprijzen, heb ik het gevoel dat ik mijn eigen mensen verloochen. Hij wilde vooral een verteller zijn. En in 1955 schreef hij een brief aan Rudy Kausbroek: ik weiger te schrijven volgens richtlijnen van schrijvers, omdat ik geen schrijver ben. Ik schrijf nu. En toevallig, meer niet. Ik wil niet bij de schrijvers horen en de Nederlandse literatuur lappen kabelaars. Literatuur is niets, leven is alles. En hij pleitte altijd voor het leven op de scherp van de snede. En er is een heel wonderlijk gedicht, dat heeft hij 3 weken voor zijn dood geschreven. Ik begrijp het niet, maar het is een mooi, verwarrend raadsel. En daar wil ik dan mijn ode aan Charlie mee eindigen. Het heet Gebed. Schepper, aangezien alles toch voorbij gaat en alles wat is waardeloos is, geef mij de waardeloosheid van een kogel en schiet mij af, ik leef. Laat mijn schrijven dan maar het fluiten van die kogel zijn, schepper, meer niet. Wat is schoon? Verpletter mij aan het eind van mijn doorluchte kogelbaan, schepper. Ik ben toch waardeloos en laat mij vergeten zijn en verborgen in de aarde als alle verschoten kogels. Maar houd mij niet in een doos, hoe schoon en veilig ook. Hang mij niet aan een gouden ketting. Zet mij niet te pronk op een fluwelen sokkel, compleet met prijskaartje. Nee, dat niet. Maak mij kogel, schiet mij af.
Wauw.
Wonderlijk, hè?
Ja.
We hoeven er niks over te zeggen. Het gaat erom
het weer niet kapot analyseren.
Ja, nee, kijk, we hebben natuurlijk de neiging inderdaad de schrijver in een kastje te zetten. Fluweel, hoe belangrijk. En vooral na je dood ben je geweldig goed.
Ja.
En daar wou je niet aan meedoen.
Nee. En jij dus ook niet.
Nou,
maar wat, waarom,
Adriaan van Dis tegen Berg aan Zee, daar teken ik voor.
Dat gaan we voor je organiseren, nog bij leven hoop ik. Maar wat raakt jou nou zo in deze persoon? Waarom dacht je nu vanochtend, ik wil dit toch behandelen?
Omdat hij zo tot steun was. Hij was vooral tot steun voor mijn moeder.
Ja.
Die als boerenmeid in die Indische gemeenschap gevallen was. En zag dat mensen hun status hadden verloren. Zich in de buitenwereld min of meer schuil hielden voor de Nederlanders. Want die wilden toch niet horen. En ze zag hun vernedering. En ze wilden ze als het ware iets van een trots teruggeven. Ja. Wat Charlie Robinson zei. Jongens, het is ook een rijkdom dat je uit twee werelden komt.
Tuurlijk.
En hou dat vast, verloochen dat niet. Aanpassen was in zekere zin een vloekwoord. Natuurlijk pas je je aan, maar je bent meer dan één persoon. Je hebt meer dan één identiteit. En dat is ook een boodschap die vandaag de dag meer geldt dan ooit.
Ja. En meer dan identiteit. Mij viel ook op. Hij had meer dan één naam. Want hij schreef dus onder pseudoniem.
Dat was ook een spel. Vincent Mailleux voor zijn literaire werk. Jan Boon zijn eigen naam. Onder die naam Boom, Vivian Boom, dat is zijn kleindochter. Die is nou de hoofdredactrice van het tijdschrift Moesson. En natuurlijk dan Charlie Robinson. Maar eigenlijk noemt iedereen hem Charlie. Want dat is, ik was op die bijeenkomst, was er ook een meneer met een Molukse achtergrond. En die heette Charlie. Zijn ouders hadden hem naar Charlie Robinson vernoemd. Ja. En er is, begreep ik al, er is een Charlie Robinson straat in Nijmegen, de plek waar hij geboren is. Maar er is in Den Haag een Charlie Robinson duin voor een of andere, hoe zullen we het zeggen, klont appartementen die iets. Ja. Daarin wordt hij geëerd. Het wordt eigenlijk ook tijd voor een Charlie Robinson plein in Den Haag.
Gaan we ook organiseren. Ja. En heb jij zelf wel eens nagedacht van om onder pseudoniem te publiceren?
Oh, ik heb wel vroeger gedaan? Wel een pseudoniem geschreven, voor rare blaadjes.
Geeft dat een fijn gevoel? Durf je dan meer te doen dan je anders?
Nou, ik schreef geloof ik voor een blaadje van de Bijenkorf onder de naam Adriaan Zorgdrager. Maar dat waren dingen, daar verdien je een leuk centje mee. Ja. Ja. Maar dat is echt wel meer dan 50 jaar geleden. Bestaat de Bijenkorf nog?
Bijenkorf bestaat nog wel, maar het is nu vooral een shop-in-shop experience.
Ja, ik geloof het ook. Ja. Ja.
Deze aflevering gaat live op 27 april, Koningsdag.
Heerlijk, dat ik zo blij dat ik daar niet aan hoef mee te doen. Dat is echt, die vier ik door thuis te blijven.
Blijf je dan thuis of
heel
ga je de stad
erg
uit?
Thuis? Nee, zeg, kijk wel uit. Ja.
Ja. Ja, je hebt ook mensen die vluchten dan weg of die gaan.
Ja, nee, maar ik vlucht in het met een boek op schoot. Ja.
Zoals sommige anderen met Kerstmis deden tijdens onze kerstaflevering. Okay. Ik ga zelf boeken verkopen.
Kijk aan.
Op de brede weg. Maar over het Koninklijk Huis gesproken. Er is nu die nieuwe serie uit over Maxima.
Ja.
En daarin wordt, tenminste, daar werd voor mij eerst ook inzichtelijk gemaakt. Ja, hoe zwaar dat misschien voor haar moet zijn geweest. Dat die vader niet bij dat huwelijk mocht zijn. Terwijl toenertijd nam ik dat iedereen dat aan. Van ja, dat is een logische oplossing. En dat bracht bij mij toch een beetje ook de vraag van, ja, hoe moeten we daarmee omgaan met vergeving van historische schuld? En ook misschien in onze hedendaagse tijd waarin mensen een misstap gaan en eigenlijk worden geschrapt. Denk aan een Matthijs van Nieuwkerk of een Tom Egbers. Jij hebt daar eerder iets over gezegd.
Ik verwijs altijd naar de Marcus Aurelius meditaties. En die zegt, als mensen je iets verwijten en je hebt een fout gemaakt, dan moet je die fout herstellen. Ja. Als ze je blijven verwijten, dan moet je medelijden hebben met de mensen die je blijven verwijten. Vergeven, dat klinkt allemaal heel bijbels. Het is prachtig als je het kan. Maar je vastbijten in haat, dat vreet uiteindelijk aan jezelf. En daar ben ik geen voorstander van. Maar ik krijg natuurlijk heel veel de vraag met de koloniemap terug. Er komen oudere mensen. Ja. Hebben we dan niks goed gedaan? Moet ik me schuldig voelen? Ja. Nee. Aan ons schuldgevoel hebben de mensen in het mondiale zuiden of in het huidige Indonesië, maar ook als het gaat om slavernij, in de landen waar mensen tot slaaf gemaakt zijn of de mensen hier, hebben we geen snars. Maar wat wel goed is dat je het weet en dat je de verantwoordelijkheid neemt voor dat weten. Ja. Dat je dus niet ontkent, dat je niet zegt, het is nog helemaal niet zo, het is al heel lang geleden. Of dat je meteen gaat zeggen, ja, maar de Arabieren deden het ook en de Afrikanen, ene stam verkocht de andere stam. Altijd meteen een excuus. Ja. Begrijp nou eens even dat, en zeker in dit tijdsgevricht, wanneer de attentie bestaat, wanneer het verhaal weer wakker wordt geschud, ga je er ook over nadenken. En dan ga je plotseling ook beseffen dat het iets met jou gedaan heeft. Dat het iets met je familie heeft gedaan. Dat het toch maar een bed over grootvader of over grootmoeder geleden is. En dat het je wel degelijk gevormd heeft. En we leven nu ook in een tijd waarin plotseling aandacht voor die geschiedenis bestaat. Dus komt ook dat besef, die pijn, het gedoe eromheen in de familie wordt weer wakker geschud. En dan moet je er maar eventjes goed naar luisteren. En er verschijnt heel veel over. Er komt een museum. Er is nu een tijdelijke pop-up museum in het Verzetsmuseum over slavernij. Ga er eens heen en verplaats je eens een beetje. Ja.
Mooi hoe je het weer breder maakte. Dat was ook het doel toen we ooit begonnen aan deze podcast.
Ja, en over Maxima, dat is een hele verhaal op zich. Ik vond het wel heel goed dat die vader maar eventjes thuis bleef. Maar het zal voor haar vast heel naar geweest zijn.
Ja. Ja, het is gewoon leuk. Vorige keer hadden we het over de Joodse Raad. En dus, soms zie je ook de kracht van zo'n goede tv-serie. Dat je in één keer je perspectief daardoor een beetje kan kan veranderen. Wij hebben het ook vaak over migratie.
Ja.
Nou hebben wij te maken gehad hier op de uitgeverij met de migratie van een hele andere aard. Namelijk, dat was de migratie van onze servers, waar onze e-mail op stond wordt geslagen. Dus het mailadres van dis@atlascontact.nl is onbereikbaar geweest. Door een mislukte migratie.
Heet dat ook al migratie?
Ja, dat zijn
dat is woordvervuiling.
Van bestanden.
Ja, goed. Ja. Ja.
Dus dat is even een huishoudelijke mededeling. Als u toevallig tussen vrijdag 12 en vrijdag 19 april ons heeft gemaild, heeft
week?
Ons dat niet bereikt. Ja.
Ja.
Ja, verdrietig, hè? Dus het is een envelopje wat ergens
verdrietig. Het is gewoon slecht georganiseerd.
Ja. Bedankt voor dit voorzetje. Excuses. Het had niet mogen gebeuren, maar het is wel gebeurd. Blijf ons wel mailen. Want
ja,
daarna
graag,
is het weer
want zonder
hersteld.
U zijn we niks.
En we hebben vragen. Na deze mislukte migratie wil jij ons meenemen naar de wereld van de poëzie?
Ja, nou kijk, we hebben in de Bali die avond gehad over oorlog, poëzie en troost.
Ja, hoe was dat?
Het was een hele bijzondere gebeurtenis. Ook omdat het publiek meedeed, dat was een hele aardige mevrouw. Die had een mooi gedicht in de agenda geschreven. We hadden bij elkaar iets van 24 gedichten die we behandeld hebben. En ja, het werkte. Er was kennelijk een grote behoefte aan uitleg, aan... Wat,
toen heb je het wel uitgelegd.
Nou,
als ik het jou vraag, dan wil je het nooit uitleggen?
Ja, nee, maar wel eens iets uitgelegd. Ja, ik heb helaas die gedichten niet allemaal bij me. Ik kan er wel eentje bijvoorbeeld even pakken. En dan moet ik mijn telefoon hebben. Waar is mijn telefoon? Het zit in mijn jas.
Ik ga het even, ja. Ik ga het even pakken voor je.
Ja, bijvoorbeeld wat we doen. We deden is een gedicht lezen, maar soms een verhaaltje eromheen vertellen. Het beeld van de oorlog. En dan vertelde ik dat ik in Berg aan Zee me nog heel erg herinner, begin jaren 50, de eerste Duitsers die naar de kust kwamen, daar als hotel, als badgast zich manifesteerden. Maar daar liepen Duitsers tussen met één been. Maar dat afwezige been, dat was opgevouwen in een broek en dat wapperde in de wind. Duitsers op krukken die hun oude bunker kwamen bezoeken. En die dan tegen je als jongetje zeiden, ja, we kunnen maar aan best niet vrienden leven. Dat was zo'n beetje mijn eerste Duits wat je daar leert. En als lid van het kleuterverzet stuurde ik die Duitsers natuurlijk allemaal de verkeerde kant op. Maar op de Mulo-school, waar ik veel geleerd heb, vooral talen, dan moest je ook gedichten lezen en 10 Duitse boeken lezen, kwam ik een gedicht tegen van Christian Morgenstern. Die leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En die heeft de Galgenlieder geschreven. En dan kwam ik dit gedicht tegen, Das Knie. Dat is eigenlijk, gaat over ja, iemand die terugkeert uit de Frans-Duitse oorlog. Dan zitten we 1871. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen, und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wäre es ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nicht. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Dus het beeld van een knie die eenzaam door het landschap gaat. Dat was oorlog. Dat is
oorlog. Dat is oorlog nog steeds natuurlijk.
Nou, dat verklaar je en dat werkt.
Ja.
En er is één gedicht wat ik had willen voorlezen, maar er was geen plaats voor. En dat ga ik dan nu nog doen.
Ja.
En dat gaat eigenlijk ook over iets wat verlaten is. Het is van de dichter Mahmoud Darwish. Dat is een Palestijnse dichter. Leefde van 1941 tot 2008. Hij schrijft prachtig over het verlies van zijn land. Hij stierf in de Verenigde Staten in exil in Texas. En ja, ik kan het allemaal gaan uitleggen. Er komen namen in voor. Joshua ben Nun. Dat is de opvolger van Mozes, de leider van de Israëlieten. Vergeet die ingewikkelde namen. Het gaat om het verhaal dat hij vertelt. Het heette De Eeuwige Cactussen. Uit de bundel Waarom heb je het paard alleen gelaten? Waar breng je me naartoe, vader? Waar de wind waait, jongen. Ze verlieten de vlakte waar de soldaten van Bonaparte een heuvel hadden opgeworpen om de schaduwen op de muur van Akka in het oog te houden. Een vader zegt tegen zijn zoon, wees niet bang voor fluitende kogels. Blijf plat liggen om te overleven. Wij zullen overleven. Een berg in het noorden beklimmen en omkeren als de soldaten naar hun families ver weg teruggaan. Wie gaat na ons in het huis wonen, vader? Het zal zo blijven als het was, zoon. Hij betastte zijn sleutel zoals hij zijn eigen lichaam betastte, werd rustig en zei, toen zij over een doornhaag klommen Onthoud, mijn jongen, hier kruisigde de Engelsen jouw vader 2 nachten aan een cactus en hij bekende niet. Jij zult opgroeien, mijn zoon, en wie de geweren erven over bloedig ijzer vertellen. Waarom heb je het paard alleen gelaten? Als gezelschap voor het huis, want huizen sterven als de bewoners er niet zijn. De eeuwigheid opent haar poorten uit de verte voor wie 's nachts komen. Prairiewolven huilen tegen een bange maan. Een vader zegt tegen zijn zoon: wees zo sterk als je grootvader. Beklim met mij de laatste heuvel steeneiken. Onthoud, mijn zoon, hier viel Ankashari van zijn oorlogsmuildier. Hou vol om met mij terug te gaan. Wanneer, vader? Morgen misschien. Overmorgen, zoon. Een roekeloze morgen koude de wind achter hen in lange winternachten. En de soldaten van Joshua ben Nun bouwden een burg met stenen van hun huis, terwijl zij hijgend naar Kana liepen. Hier kwam onze Heer voorbij. Hier veranderde hij water in wijn en sprak lang over liefde. Jongen, denk aan morgen. Denk aan de kruisridderburgte waaraan het voorjaarsgras knaagde nadat de soldaten waren weggegaan. Mahmud Darwish. En dit gedicht is vertaald door Kees Nijland en Asad Jaber.
Super. Ja. Heel veel beelden komen meteen bij je binnen. En ook de ene kant vertelt hij het.
Maar dat paard dat alleen bij het huis moet blijven staan, omdat een huis anders sterft. Dus er moet iemand bij dat huis, want huizen sterven als de bewoners er niet zijn. Dus het paard als gezelschap voor het huis. Ja, dat is dan weer de associatie met die knie die eenzaam door het leven gaat.
Ja, maar je hoort hem ook moed inspreken, terwijl hij er tegelijk ook niet in gelooft.
Ja.
Het is een... En het besef van de vergankelijkheid is ook aanwezig.
Ja, en dat land dat zo vol geschiedenis zit. Want ik zocht natuurlijk op wie zijn de soldaten van Joshua ben Nun. Nou ja, dat blijkt dus Joshua te zijn uit het Bijbelboek Joshua. En dat was de opvolger van Mozes. Maar ik kon absoluut niet vinden wie een andere figuur was. Ankashari viel van zijn oorlogsmuildier. Ik heb werkelijk 2 uur gezocht en ik heb het niet gevonden. Misschien is er een lezer die mij kan vertellen wie Ankashari was die van zijn oorlogsmuildier viel.
Ja. Stuur ons een berichtje op vandis@atlascontact.nl als u dit kunt verhelderen. We hebben ook een reactie gekregen nog voor de migratie, naar aanleiding van het poëtisch intermezzo van aflevering 15, weet je nog? Het gedicht van Jan G. Elburg.
Ja. Zeker, verdriet.
Daar hebben we een mail van Annemiek uit de Betuwe. En die zegt: met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ook bij ons in het straatje werd er steeds meer gewandeld in de coronacrisis. En toen ontsproot het idee om de wandelaars en fietsers wat voer voor onderweg mee te geven. Het was het begin van de coronatijd. Ik dacht dat velen wel wat verdieping, humor of troost konden gebruiken. En inmiddels zijn er gedichten om fietsers en fans. Dus zij heeft een soort kastje gemaakt waarin ze steeds gedichten hangt. En ze zegt: het gedicht van Jan G. Elburg uit jullie aflevering 15 heb ik nu in het poëziekastje gehangen. Dus als er
eindigt met: ik ben een halve zoen, een halve streling, ik ben niet heel.
Precies. Dit is de knie. Ja. Heb jij anders nog een suggestie voor een mooie wandelgedicht?
Ik heb nou 2 gedichten voorgelezen. Ja. Ik ben nu eventjes... Jij kan wel van alles meegeven.
Vals maar dat, je hebt je hier niet op kunnen voorbereiden. Misschien een andere keer. Ja. Ben jij een beetje een wandelaar?
Ik was een wandelaar in Parijs. Ja. Vooral kolossale wandelingen zelfs. Mm-hmm. En ik geloof erg in de rituelen van de herhaling. Ik heb ook in Amsterdam een wandeling ontwikkeld. Die ga ik natuurlijk niet verklappen. Ja. Elke keer hetzelfde. En in datzelfde zie je dan de wonderlijkste verschillen.
Ja,
en zo ontstaat in zekere zin een gedicht. Want dan wandel je in een gedicht.
Ja. Ja, heel mooi. Voor de luisteraars die misschien dit poëziekastje eens willen bekijken. In de beschrijving van de aflevering zetten wij een link naar Google Maps. Hoe vind je die?
Heel goed, leuk. Ja. Erg op uit.
Ja. De koloniemap terug. Gaan we weer een actie mee doen. Jij gaat signeren.
Ja.
Dat wordt wel lastig met die frozen
shoulder. Ja, maar ik doe dat dan heel zachtjes. En dus ik heb me voorgenomen dat ik als oefening... Ja. wel een flink aantal kan signeren. En het boek heeft toch wel een urgentie, dat merk ik. Overal waar ik kom, heel veel mannen ook in de zaal. Veel vragen, veel gedoe. We zijn erg bezig met ons koloniale verleden.
Ja. Maar dit is dus een speciale aanbieding voor u, de luisteraar van Dis Ongefilterd een gesigneerd exemplaar van de koloniemap terug. www.boekenwereld.com/van-dis. Of kijk nog even in de beschrijving van deze aflevering. Ik zou zeggen, doe het meteen even. Bestel dat boek. Pauzeer de podcast. Bestel het boek. En kom terug. Het moet voor 5 mei.
Ja, maar u moet natuurlijk niet de podcast gaan stoppen voor een boek. Kom op, blijf luisteren.
Nee, ja, dat hebben we nu van de marketing meegekregen. Ja, dit is de instructie.
Dag marketing.
Oké, maar het moet wel voor 5
ja,
mei.
Ja, doe maar als het u blieft en als het u past.
Ja.
We zijn niet voor de reclame. Ja, ga door.
Boekenwereld.com/van-dis. Doe het voor 5 mei. Dat brengt mij op het volgende. 4 en 5 mei komt er ook aan. Jij gaat spreken. Theater
Na de Dam. En theater dan mag ik voor de organisatie 4, 5 mei Amsterdam. Het zijn allemaal verschillende clubs. Het herdenkingswiel wordt telkens uitgevonden. En werkt ook gelukkig zo nu dan met elkaar in de stad Schouwburg. Om iets na 12 lees ik mijn verhaal voor over artes in de oorlog. De onderduikers. De hekken die opengingen bij razzia's. De enorme aardige bewakers die daar allerlei bruggetjes maakten en Joden lieten onderduiken in de apenrots. Ja. En de geschiedenis van die geweldige directeur van Artes, meneer Sunier, die echt een held was.
Nou, zeg niets meer, want dan gaan we dat de volgende keer uitgebreid bespreken. Maar als het zeg maar een normale 4 mei is, dat je niet hoeft op te treden, hoe ziet dan jouw
ik herdenk altijd om...
Voor de tv of ga je naar een buurtherdenking?
Nou, vroeger woonde ik in Amsterdam-Zuid. Dan ging ik altijd naar de Apollolaan. Waar twee huizen zijn vernietigd door de Duitsers na de aanslag op Ulschläger. Dat was een, dat doe ik nou zomaar uit mijn hoofd. Een akelige hoge mof. Want in die buurt had je ook die centraalstellen voor Jüdische Auswanderung. Ja. In wat vroeger de Euterpenstraat heette. En nu de Gerrit van der Veenstraat is, genoemd naar de verzetsheld Gerrit van der Veen. Maar het was altijd een wijk waar veel Joodse mensen woonden. Ja. Omdat dat ook een nieuwe uitleg van Amsterdam was in de jaren 30. Dus daar kwamen al veel gevluchte Joden zich vestigen. En dat kon je ook zien aan de namen van de winkels. Je had daar de slager Hergo, die bestaat nog steeds, Hergershausen. Die kwam uit Hamburg. En het was een straat waarin je tegen die tijd ook werkelijk voelde dat er wat er gebeurd is en hoe weinig mensen er zijn teruggekomen. Dus ik vond die herdenking altijd erg indrukwekkend.
Ja, toen ik in de pijp woonde, zeg maar een jaar of 10
als
geleden.
Als represaille namelijk voor die dood van die Ulschlägers zijn er toen mensen opgepikt en die zijn gefusilleerd. Ja. En dat beeld is dus ook een aantal mannen die voor de fusillade staan en wachten. Ja.
Op de Apollolaan. Nee, ik wou zeggen, ik ben er ook vaak heen geweest. Toen ik in de pijp woonde, ging ik daarheen. Ja. Dit jaar ben ik op Schiermonnikoog met 4 mei.
Kijk aan.
En daar heb je de begraafplaats Vredenhof. Heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, zeker. Ja. Daar liggen ook mensen die aangespoeld zijn.
Precies.
Met onbekend. Dat maakt altijd grote indruk op mij.
Dat is het mooie
Maar
daaraan.
Het zijn niet zozeer de oorlogsgevallen, maar wel de onbekende mensen die zomaar op het strand gevonden zijn.
Ook, maar dus ook Duitsers. Dus dat is het unieke aan die locatie, is dat de nazi's en de geallieerden liggen naast elkaar. Omdat die eilanders zeiden, wie hier aanspoelt, die geven wij een graf.
Bovendien, het waren ook maar jongens die op 18, 19 jaar erop uitgestuurd waren om akelige dingen te doen.
Nou is natuurlijk het nare nu, en we leven nu in de tijd van Israël en Palestina en de oorlog in Gaza.
Ja.
En dan wordt er wel heel veel, er is nu dan discussie over van wat doen we nou met 4 mei? Het is duidelijk, we herdenken de Holocaust. En moet je nou wel of niet heel expliciet ook die link leggen met de huidige situatie in het Midden-Oosten?
Ik hoop zo dat we de beleefdheid hebben die dag en dat uur ons mond te houden. En even stil te staan bij de gevallenen en niet stil te staan bij onze heftige verontwaardiging. En bij al onze zwart-wit denken en al onze boze oplossingen. Laat dat nou. Ja. Doe dat weer een dag later. Gun nou even die mensen die denken aan hun familieleden die uitgemoord zijn. Die saamhorige stilte. Ik hoop het tenminste dat we dat opbrengen.
Het is een helder
statement. Er zijn altijd een paar vervelende jongetjes. In dit geval waren het jongetjes. Ik zal nooit vergeten dat ik eens een keer stond. En toen heel veel geknetter op de bromfiets expres.
Ja.
Maar goed, laat het bij een paar vervelende jongetjes.
Ja, maar dat gaat weer specifiek over die 2 minuten stilte. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook de herdenkingen en de evenementen eromheen. Moet er dan wel ruimte zijn voor die discussie? Of vind je dat
ik
ook?
Ik heb moeite mee dat we er alle oorlogen bij halen. Ik vind dat je een oorlog moeten denken van een unieke gebeurtenis. En dat is het uitmoorden van Joden en van Sinti en van homoseksuelen. Dat is de gebeurtenis. En we herdenken die Tweede Wereldoorlog. En we denken vooral aan het feit dat hoe broos dat is en dat zoiets weer kan gebeuren. Ja, maar misschien ben ik een oude meneer die dat vindt. Maar in ieder geval, als je jong bent en je hebt niks met die oorlog van de oudjes, hou dan in ieder geval even je waffel.
Ja. Helder statement sluiten wij ons allemaal bij aan. Dat is altijd een beetje mal, want dan gaan we nu weer door naar gewoon een luisteraarsvraag.
Ja.
Herman. Herman heeft gezegd, ik heb als leraar aardrijkskunde heel vaak de serie van Dis in Indonesië gebruikt bij de lessen over dit land. Dat tijdlang een examenonderwerp op de HAVO was. Ik vond het goed als bron en voor de beeldvorming naast de lesboeken. Adriaan, kun jij iets vertellen over hoe die uitzendingen destijds tot stand kwamen?
Ja, dat was een hele gebeurtenis. Want
wanneer was dat ongeveer?
Ik heb die film gemaakt, of we hebben die film gemaakt, met Hans Pol, die ook al van Dis in Afrika had gemaakt. En die, ja, dat is een geweldige filmmaker die me altijd naar voren duwt en me dingen laat beleven waar ik zelf nog niet, die ik misschien niet durf of nooit heb over nagedacht. Adriaan, hupsakee, duwt hij me gewoon de boel in en het verhaal in.
En de camera loopt.
En de camera loopt. Geweldig. Maar in dit geval had ik allemaal lessen genomen. Ik had Bahasa Indonesië geleerd, proberen te leren. Het is lastig om op je oude dag een taal te gaan leren, want ik was al in de 60 oud. Het was opmerkelijk hoeveel woorden er eigenlijk terugkwamen die ik kennelijk in mijn kindertijd had gehoord. Mijn ouders spraken met elkaar Maleis als het over dingen ging die ik niet mocht verstaan. Dus dat kwam terug. En verder is het een wonderlijke taal. Dus dat ging. Maar ik sprak, laten we zeggen, ik kon het zo'n beetje voor 40% spreken en voor 50-60% verstaan. Maar ik was vooral heel goed in empathisch kreunen. Mm-hmm. Dus en dan gingen de mensen vanzelf wel door. En dan las je bij de ondertiteling wel waar we het over hadden.
Wat ze echt zei.
Ja. Dus dat was al bijzonder. Maar iedereen zei ja, de mensen in Indonesië, die kijken niet zozeer terug zoals wij doen. Ze kijken vooruit. Maar als je een beetje doorvroeg en je deed het met alle empathie voorzichtig van, goh, hoeveel artsen waren er en wat voor school had u? Oh, had u een MULO? Maar u bent toch nu een hele hoog geplaatste minister of heeft een topbaan. Dus wat is daar met die school gebeurd? Ja, er waren maar heel weinig mensen met een kleur die door mochten stomen op hoger onderwijs. En dan kwam vaak wel pijn en verontwaardiging naar buiten. Het is alleen, hoe vraag je daarna? En dat je het ook een beetje de mensen confronteert met wat feiten, dan kunnen ze niet meer in beleefdheden weglopen van een confrontatie. Ik vond het een geweldige ervaring. Ik zal nooit vergeten dat ik ook een luchtmachtgeneraal sprak in een protestantse kerk waar hij nog steeds heen ging. Waarom ging hij daar naartoe? Daar werd dus ook gebeden in het Nederlands. Ja, dat was rundu, dat is dan heimwee. Dus hij verlangde vreemd genoeg wel naar de Nederlandse taal en naar die gezangen. Daar was hij in opgevoed. Hij behoorde kennelijk tot die klasse die via de kerk een toegang kreeg tot een zekere elite. En toen zei ik nog, goh, u heeft dus tegen de Nederlanders gevochten. Nee hoor, ik heb gewoon gezegd, heren, u kunt gaan. En dat maakte een geweldige indruk op me. Maar het bijzonderste was, we gingen dus niet kijken naar vroeger. We gingen vooral kijken naar het heden. Hoe gaan de mensen om met het behoud van de tijger? Wat gebeurt met die palmolievelden? Omdat er allerlei eenzijdige gewassen werden gekweekt. Maar één keer ben ik toch naar vroeger gegaan. En dat was naar Pakambaru, de spoorlijn waar mijn vader heeft gewerkt. En naar Bankinang, het kamp waar mijn moeder zat, op Sumatra. En ik klom daar, een gegeven moment door een stukje wildernis en over hekken heen. En kwam ik uit bij de locomotief die zomaar midden in de wildernis gestrand was van de spoorlijn waaraan mijn vader werkte. Dode spoorlijn Pakambaru, sterftepercentage meer dan 39%. We waren erg goed in de procenten. En toen heb ik daar in die buik van die locomotief mijn vader geroepen. En een echo hoorde ik hem. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ja.
Het is ook op zich wel een mooi beeld van die gestrande locomotief.
Ja. En er was nog iets heel merkwaardigs. Ik heb bij die hele film bijzonder goed gekleed. Ja. De hele tijd een das aan. De hele tijd schoenen two-tones. Schoenenmerk Vergiet. Mijn vader was een heel goed geklede man. En ik dacht, ik ga daar in Indonesië niet lopen in een batik hemd en wapper de wapper met je in een Adidas korte broek, zoals de Australiërs doen op Bali, met een wapperende piemel erin. Nee, ik kleed me echt als een heertje, want ik...
Uit respect voor je vader.
Voor mijn vader en ook respect voor de Indonesiërs zelf.
Ja.
Dus ik had het heel warm, maar ik... En dat zie je dus ook wel in die film, dat ik het warm had, maar ik vond het wel komisch hoe ik elke dag bezig was mijn das naar hogerop te strikken. En dat hogerop is in dit geval naar mijn vader die toekeek.
Ja. Prachtig. Zo ziet u maar. Wat een eenvoudige, schijnbaar eenvoudige luisteraarsvraag teweeg kan brengen aan herinneringen. Hartelijk dank Herman voor uw vraag. Wilt u ook een vraag stellen? Mail ons dan op vandis@atlascontact.nl. Producer Bart Jeroen heeft het uitgezocht. De serie is niet te streamen op NPO Plus of NPO Start. Dus daar is nog werk aan de winkel.
Op YouTube staan allerlei stukjes, hoor.
Ja, fragmenten.
Oh.
Maar niet de gehele serie. Die is wel nog tweedehands te krijgen op DVD.
Oh, ja. Nou.
Dus ziet u deze Koningsdag ergens de DVD van Dis in Indonesië? Aarzel dan niet. We gaan naar het einde toe.
Oh?
Ik zie hier nog staan, oproep om te abonneren op de podcast. Wil jij dat even doen?
Dames en heren, er bestaat een mogelijkheid u te abonneren op de podcast. En het kost geen cent volgens mij.
Nee, het gaat er dus vooral om even te klikken op het plusje.
Oh, je moet klikken
op het
plus, ja, ja.
En dan krijg je een zogenaamde push-notificatie als er weer een nieuwe aflevering in de feed staat. De
maar
RSS-feed.
Ik heb wel een agendapunt. Want ik heb een vrolijke mededeling dat op 21 september om 3:00 in de Bali... er een concert is. Simon Burgers, een geweldige componist die werkelijk ongelooflijk knap georchestreerde herrie maakt. En die herrie heeft hij gezet onder mijn bundel Morfine. Morfine gaat over een man die valt. En ik ben ooit eens in een bijzonder geval. Ik zit vol stukken ijzer, maar het gaat over de ervaringen van pijn, wat pijn doet en wat de pijn aan herinneringen. En dan ook de morfine die met de geest aan de wandel gaat. Dus als we het over wandelen hebben, in morfine wordt gewandeld, maar dan in de geest. En dat is om 3:00 in de Bali. En dat is echt een unieke, eenmalige concert.
Ja. Kijk erop
in, want het is uitverkocht, voor je het weet. En wij podcasters weten dit het eerst.
De trouwe luisteraar, die kent dit ook. Hè?
22 september, de Bali, Amsterdam.
21 september.
Nee, ik heb staan zondag 22.
Oh, we zijn net 21.
Ja, maar dat is omdat ik een domoor ben.
Ja.
22 september om 3:00.
Ja. En ik wilde nog even in herinnering roepen. We hebben een keer een fragment van dit prachtige gedicht. Hebben we aan het einde als toegift aan de podcast vastgeplakt. Debali.nl voor uw tickets. Van Dis Ongefilterd is een podcast van de uitgeverij Atlas Contact. De boeken die ter sprake zijn gekomen zijn te bestellen bij boekenwereld.com/van-dis. Denk ook aan de gesigneerde exemplaren van De Kolonie Map Terug.
Ja, en ik wou nog zeggen, ik lees dat natuurlijk ook zelf voor, hè, dat gedicht in de Bali. Dus ik ben in den vlees aanwezig.
Een live.
Maak er misbruik van.
Een live opname. Presentatie, Simon de Kerhupkes. Montage, productie en regie, Bart Jeroen Kiers. En Sten Govers van Tinium Audiobook Producties. Tot over 2 weken.
Dank heren.